Goedemorgen gemeente, broers, zusters, kinders ook, is jullie allemaal weer wakker na gisteravondse concert, kort nachtie, ik hoop jullie kan in die eredienst ook wakker blij. Ons verwelkom ook bezoekers wat dat ook mag wees en die wat door die internet met ons verbonden is, nou of later. En ons hoop dat hier ons weer een geseënde eredienst mag gee, vanochtend en vanavond. Daar is een paar afkondigings, wat ik namens de kerkenraad aan u voorhou. Die dienst op Goeie Vrijdag, hier de week 19 april, zal om 9:30 beginnen. Dit is een gezamenlijke dienst met de VGK Pretoria Maranatha, onder toezicht van ons eigen kerkenraad. U wordt ook vriendelijk uitgenodigd naar paasprogramma wat aangebied wordt door de leerlingen van die gereformeerde laarschool Johannes Calvijn. Dit zal gebeuren op donderdagochtend 18 april, vanaf 7:30 tot 9:00 hier in die Lapa, dat is ook verversingsbediening wordt. Al die lidmaten wat bereid is om als poortwachter te dienen, wordt verzoek om hun namen op die lijst in die voorportaal te schrijven, alsjeblieft. En dan is vandaag zijn eerste collecte voor de dienst van barmhartigheid bestemd en die tweede collecte voor de theologische opleiding. Vandaag wordt er ook een diercollecte gehouden voor die slachtoffers van die cycloon Idai. Vandaar die lidmaten wat vanochtend niet voor hier die collecte kan bijdragen, nie, zal er vanavond ook nog geleendheid wees. Goeie Vrijdag wordt die collecte opgenomen voor de dienst van barmhartigheid en die Tuzano Beursfonds. En volgende week is die gaves in die collecte voor de dienst van barmhartigheid en die zending bestemd. En laatstens, bij 10 nooi vanochtend de hele gemeente en bijzonder die gasten uit om na die erenies in die kombuiszaal verversings te genieten. Dit dan die kerkraadse afkondigings. Partij van u heeft zeker al opgelet dat ons vanochtend diezelfde gezang gezingen, dat is vlede zondagochtend. Ik heb dit als pries gedaan, omdat ons hier gezingen heeft van Christus wat zelf ook door God verlaat was. En daardoor zal dit gaan in die dienst en die verkondiging ook. Zal u alsjeblieft ook voor vanavond die gezangboekie saamnemen, want ons wil ook voor die dienst dan een gezang zingen wat helemaal past bij die verkondiging over die Duitse leerreels waar dit gaat over die totale verdorbenheid van die mens en wat net door die geest van God weergeboren kan worden. Ons zing nou naar voeten met zegengroet van Psalm 56, die eerste vers. Maar we gaan staan om de dienst te beginnen. Ons mag samen blij en dankbaar belij, broers en zusters, dat ons hulp komt van die naam Heere, van die God wat de hemel en die aarde gemaakt heeft. Namens hem mag ik u begroeten met genade voor u en vrede van God, onze Vader, en van die Heere Jezus Christus, in die gemeenschap met die Heilige Geest. Amen. die grootste vijand, broers en zusters. Ook achter al die vijanden van vlees en bloed is die Satan. Wat in Christus verslaan is, maar wat zal aanhouden om ons aan te vechten, zolang als wat Christus niet weerkomt en ons nog in hierdie leven is niet. Maar die Heere, help ons om die pad in Christus' voetsporen te stappen. Ook door die 10 gebooien, wat ons op daar die pad wil vasthouden. Die wet dat Christus van ons vervult, maar wat die Geest nou ook in ons hart schrijft, om daar volgens te leven. Laat ons zo naar die Heerse gebooien luisteren. Hij het gesê, toen hij zijn wet voor die volk Israël gegeerd, ek is die Heere, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jij mag nou geen ander goede voor mij aangezicht hier niet. En je mag voor jou ook geen gesneden beeld maken, of enige gelijkenis van wat boe in de hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor zulke beelden niet neerbuigen. En die niet, die niet. Want ik, die Heere, jouw God, is een jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders, aan die kinders bezoek aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij aanhoudt haat. Maar ik bewijs barmhartigheid tot in die duizendste geslacht aan die wat aanhoudt om mij lief te heer en mij geboeien te onderhouden. Jij mag die naam van die Heere, jouw God, niet zo gebruiken dat het geen zin maakt niet en dat je niet besef van die je praat niet. Want die Heere zal die een wat zo zijn naam ijdel gebruikt, niet ongestraft laat blij niet. Gedenk ook die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al jouw werk doen, maar die 7e dag is die rustdag van die Heere, jouw God. En dan mag jij geen werk doen niet. Jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmacht of zelfs jouw vier of die vreemdeling wat binnen jouw poorten is niet. Dat is omdat de Heere zelf in 6 dagen die hemel en die aarde gemaakt heeft, die zie en alles wat erin is, en doet hij op die 7e dag gerust. En daarom heeft de Heere daar die rustdag toe gezien en geheilig aan hem toegewijd. Eer jouw vader en jouw moeder. Dat jouw dag verlengd mag worden in die land waar de Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan niet. Je mag ook niet echt breken niet. Je mag niet steel niet. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken niet. En je mag niet jouw naaste zijn huis begeer niet. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer niet. Of zij dienstknecht, of zij dienstmacht, of zij os, of zij eersel. Of iets wat van jouw naaste is niet. Ik heb gezegd, broers en zusters, hier die weet het Christus voor ons vervul. Hij had geweerd dat die woorden van Psalm 40 op hem van toepassing was, om net zoals in u wil, om uw wil te doen, zoals in die boek, zoals het in die boek klaar van mij getekend staan, dit wil ik hier van ganser harte zoeken. Ik bied mijn hart en handen en willige offeranden aan u. Dit is wat Christus gedoen heeft, maar in navolging van hem, geleid door de geest van Christus, wil ons hier die Psalm ook op onszelf toepassen. Kom, ons zing die 4e vers. Ons vra nou ook vir die Here om 'n seën oor die eredienst en ons wil hem dankie sê dat ons weer in vryheid hier by mekaar mag wees. Ek sal u daarin voorgaan. Ons God en Vader, ja, ons sê dankie dat ons hier weer by mekaar mag wees. As u volk deur Christus verlos van ons sondeskuld, gelei deur u gees om nuwe mense te word, wat eendag volkome herbore in u nuwe wêreld mag lewe. Here, ons aanbid u as ons Skepper en Vader, sonder wie ons nie daar sou wees nie. Ons sê dankie vir alles wat ons ontvang het in die week wat verby gegaan het. En mooi dinge ook, en krag en troos, as daar moeilike dinge was, soos begrafnis. Ons sê dankie dat u in hierdie deel van die land ook weer reën gegee het, wat so nodig is. Gee dit asseblief ook nog daar, waar dit nog baie meer nodig is, en waar dit lank al droog is, of te min reën geval het. Wil ons ook weer met die reën van uw gees nat maak, bevloei en vrugbaar maak. Ons wil weer focus op hom, dat wie dit moeilijk is, dat ons nou vrijmoedig met u mag praat. Dat ons mag nader tot uw troon in die hemel, sonder om bang te hoef wees dat daar skielik vuur sal uitskiet en ons allemaal verteer. Jesus Christus, dat u verlaat, sodat ons nooit meer dat u verlaat sou word nie. As ons nou ook die lewe in Christus soek by u. Seën die verkondiging van uw woord en versterk ons daardoor, vertroos ons daardoor. Ons bid vir die wat graag hier ook wou gekom het, maar vir wie dit nie moontlik is nie. En ons bid vir hulle extra sal vertroos. En of u ons ook wil help asseblief om hierdie lidmate, as hulle al vir 'n lang tydjie nie meer kerk toe kon kom nie, nie uit die oog te verloor nie. Gee dat ons hulle so in ons hart sal hou, dat ons hulle ook in die oog hou. En dat ook vir hulle laat voel, dat hulle nie eensaam raak nie. Heer, en as daar is wat wel kerk toe kon gekom het, maar wat oor verkeerde redes weggebly het, help ons ook om daar die lidmate betyds in die oog te hee en in bewoondheid te soek, vast te hou, die regte woorde te praat as ons hulle probeer terugkry. Lei ons ook daar in die gees. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ons skriflesing is die psalm wat in talle opsigte aan Christus vervul is in die laaste ure van sy leiding. Psalm 22. Dit is een psalm van David. My God, waarom het u mij verlaat? Ver van mijn hulp, van die woorden van mijn gebrul. My God, ik roep bedags, maar u antwoord niet. En s'nachts, en ik kan niet zwijgen niet. Toch is u die heilige wat woon onder die lofzangen van Israël. Op u het ons vaders vertrouwen, hulle het vertrouwen en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrouw en nie beskaamd gestaan nie, maar ek is een worm en geen man nie. Smaad van die mens en veragde die volk. Almal wat my sien spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here hoor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors, aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is nabij, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omsingel, omring. Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beenderen raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmelt binnen in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan die verhemelte. U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beenderen kan ek tel. Hulle, kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar die Here, wees nie ver nie, my sterkte maak toch gauw om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeuw en uit die horings van die buffels. En dan verander ek hier die woordvolgorde bykie, ek sal in die preek daarop terugkom, want dan plaas ek 'n punt na buffels. U het my verhoor. Ek wil u naam aan my broers vertel in die vergadering u prys. Julle, by die Here vrees, prys hom, al die nakomelinge van Jakob, vereer hom, ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering, ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat u vrees, van hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid, want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'N nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word. Want hy het dit gedoen. Laat ons van Psalm 22 uit die beruiming ook drie verse sing, die verse 1, 2 en 3. die tekst voor die verkondiging is uit die evangelie zoals Matthäus dit voor ons beschrijft, hoofdstuk 27 en daarvan die 46e vers. En omtrent die 9e uur het Jezus met een groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u mij verlaat? Ek weet nie of u dit al ooit opgevall het nie, broers en susters, maar hier die kruiswoord van Christus is ook die enigste een wat Matteus uit Jezus' mond opgeskryf het vir ons. U weet dit natuurlijk, die vier evangeliste het altesaam 7 kruiswoorde uit Jezus' mond opgeteken. En ek weet nie of dit nog so is, ek moet miskien vir die kinders vra, moet julle daar die 7 kruiswoorde nog uit julle kop leer? Ons moes dit vroeger, in die rechte volgorde. As ons die volgorde ken, waarin ons hulle nou tel, dan is hier die uitroep, in Matteus, die 4de van 7. Maar moet maar kyk in die Bybel, dit is ook net hier die kruiswoord, want Matteus het Jesus' mond opgeskryf het. Dit is opvallend by Matteus, hoeveel Christus geswyg het, hoe min hy gepraat het. Toe hy deze eie volk as koning verwerp is en kruis toegestuur. Die laaste woord, wat Matteus van Christus opgeskryf het, kry ons in vers 11. Maar kyk, wanneer Pilatus verbaas vir hom vra, nou die jode om, by hom gebring het en om aangeklaai het, hy het homself 'n koning wou maak, dan vra Pilatus verbaas, is u die koning van die jode? Ja, daarop wil Jesus wel 'n antwoord gee. Hy sê, dit is so ja, dit is soos u daar sê. Hy is inderdaad die koning van die jode, so het hy na sy volk toegekom, as die beloofde, groot seun uit Dawidse geslag, wat God sy belofte sal kom vervul, en sy volk nou regtig sal gaan verlos van die oorsaak van al die ellende, die sondes. Maar sy volk wil hom ongelukkig nie heen nie. Maar Pilatus is reg, hy is die koning van die jode, hul verlosser koning. En daarna lees ons by Matteus, geen woord meer uit Jesus' mond nie. Hy verdedig hom nie teen al die valse aanklagte van die kant van die Sanhedrin af by Pilatus. Hy reageer nie op die pogings van Pilatus om hom toch aan die praat te kry. Kyk maar vers 14. Hy bly stil wanneer die Romeinse soldate hom bespot. Hy protesteer nie teen die spottende borkie wat bokant sy kop gehang word, want dit was natuurlijk spot van Pilatus. Kyk, wat sy koning het die jode? So koning, so volk, nie? Hy swyg onder die treitering van die voorbijgangers. As hy nie seun van God is, hoekom kom hy nie van die kruis af nie, man? En swaaiend ondergaan hy ook die gemeene laster van die priesters, die skrifkenners, as hy nou regtig die koning van Israel sou wees, wel dan sou hy natuurlijk nou van die kruis afkom. As God 'n behaag in hom het, en daar so 'n speciale band met God is, sou hy nie nou daar so bly hang nie hoor. Hoekom moet ons dan aan hom glo? Matteus wys ons 'n swyende Christus, wat ure lang sy lippe styf op mekaar hou en sy kop al hoe dieper buig. tot bij die 9e uur. Dan praat Christus skielik weer. Ja, nou roep hij hard, zodat allemaal dit kan horen, die woorden van ons tekst. Hij roept tot zijn God. En hij reageert nou daarmee op laas, op al die spot en lasten van die mensen. En zo wordt in Matthäus' beschrijving ons aandacht onweerstaanbaar juist naar daar die kruiswoord van ons koning getrek, broers en zusters. En daarop focus ik dan ook in die verkondiging vanochtend. Ons koning roep op laas zijn God terug. Dus hoe ik die boodschap samengevat heb. Hij heeft gezwijg, want hij wou totaal door God verlaat wees. Hij heeft geroep, zodat ons nooit meer door God verlaat zou worden. Dit is die samenvatting van die boodschap. Ons koning roep op laas zijn God terug. Hij heeft gezwijg, want hij wou totaal door God verlaat wees. Hij heeft geroep, zodat ons nooit meer door God verlaat zou worden. Was hier die uitroep van Christus, broers en zusters? Mijn God, hoe kom heeft u mij verlaat? Was dit een wanhoopsklacht? Omdat Christus nou zo uitgeput en zo benauwd geraakt heeft, dat hij ja, niet meer geweet heeft hoe om nog verder te gaan, niet? Hoe kom heeft u mij verlaat? Was dit een radeloze, opstandige hoe kom geweest? Omdat hij niet meer verstaan in toekomst. Dit alles laat gebeuren, het niet? Daar is theologen, en er was, wat bij hier die tekst hele vertoe geschreven heeft over die menswees en die Godwees van Christus. Want hoe kan God nou door God verlaat worden? En waar was Christus' goddelijkheid toen hij in menselijke zwakheid op die ouwe hier die woorden begon roepen het. Want als hij goddelijke krachten zou geweest zijn, zou hij dit moest niet zo geroepen het niet. U verstaan, hoe heb ik, als mensen zo hier die tekst weer lees, wat er evangelie is dan nog daarin? Dan breek feitelijk op die één woord van Christus zijn hele verlossingswerk stukkend. Want als hij rechtig ook maar voor een oomblik zou gewanhoop het, was hij voor ons geen volmaakte verlosser geweest, niet? Zou hij ook maar een paar secondes moed opgegeerd en opstandig, hoe kom toch, vader, naar die hemel geschreeuwd, zou hij die strijd voor altijd verloren het. Maar dan zou voor ons die strijd voor altijd verloren geweest het. Ons zou verloren geweest zijn. Maar ons hoeft gelukkig die tekst niet zo te lezen. Nie. Want Christus uit er niet zomaar een kreet van machteloze wanhoop of opstandigheid niet. Hij kiest wel oor woe de tekst uit die Oude Testament. Waarvan ik in het vroegere preek al gezegd, dit was het hele draaiboek van zijn leiding. Hij kies woorden wat zijn voorvader David eens op een tijd ook gebruikt het. In Psalm 22. En als ons dus wil verstaan wat Christus na een lang dag van leiding naar God geroepen heeft, wel dan zal ons eerst moeten proberen verstaan wat David destijds met diezelfde woorden wat hij naar God geroepen heeft, bedoelt het. Hoe komt hij, waarom, naar die hemel geroep? Ons weet niet zeker wanneer, in wat omstandigheden, David Psalm 100, Psalm 22 gezingd het niet. Het staat niet, boe die Psalm niet. Een heel partij Psalm staan dit daarboven, niet bij hier die Psalm niet. Maar mensen krijgen sterk die indruk, dit moet geweest zijn toen zijn eigen zien Absalom, om hij die koninklijk paleis verdrijf het. Toen hij moest vlug voor zijn eigen kind. En toen een deel van die volk Absalom's kant gekies het. Ja, modder in klippen en vloekwoorden naar hem gesmijt het. As daar in Davids leven mos ooit een situatie was om waarom naar die hemel te roep, was dit in daardie tyd. David vindt God niet meer terug in zijn leven. In beeldende bewoordings beschrijft hij hoe zijn koninklijke waardigheid van hem afgeneem wordt. Dit lijkt alsof die vijanden vrij spel het, zoals buffel, bullen, brullende leeuwen en wilde honden, jaagt zijn vijanden op hem. Hij wordt een speelbal in hun handen. Hij wordt een prooi van hun wrede grappen. Zo zelfs dat hulle zijn kleren onder elkaar verdeel in die lotwerp oor zijn mantel. En dit moet dan waarschijnlijk de kleren geweest zijn wat als in die paleis nog achtergeblij het. Voorbijgangers drijft die spot met om. Als hij worm wordt hij vertrapt. Maar dit moet toch betekenen dat God niet meer met om is, niet? Anders zou de Heer dit toch nooit laten gebeuren, niet? Dit is toch niet die normale gang van zaken, niet? Die normale gang van zaken is, wat ook iwers in 2 Samuel staan, God was met David. En hij het al hoe groter geworden in eer en glorie. David het ook geweet hoe dit moet wees. Kijk maar vers 5, dat zal goed wees als die psalm een beetje bijhoud. Matthäus is niet zo nodig nie, maar wel op psalm 22. Vers 5, op u het ons voorouders vertrouw, hul het vertrouw en u het hulle verlos. Hul het u geroep, en hulle is gered, hulle het ontkom. Hulle was niet beschaamd, niet. Maar wat van mij? David zien verniet naar God uit. Zo lijkt het. Zien God eindelijk wel wat bezig is om te gebeuren? Ja. Ja, dit is die moeilijkste. Hij ziet dit. Dit is hij wat dit alles met David laat gebeuren. Moet maar kijken in vers 16. I leer mij neer in die stof van die dood. Het is I wat dit laat gebeuren, Heere. En het is die dat David op laatst zei, waarom naar die hemel schreeuw? Mijn God, maar hoe kom het u mij verlaat? Hoe kom laat u mij zo in die steek? Maar was dit nou een opstandige? Waarom, broers en zusters? Kan ons zeggen, hij roept God op een manier tot verantwoording? Moet die Heer nou tekst en uitleg gaan geven? Hoe komt dit met hem gebeuren? Ja, is David bezig om zijn vertrouwen in die Heer te verloren? Nee. Dit is niet hoe ons Psalm 22 moet lezen. Nie. Die toon van die waarom is anders. David zet zijn vertrouwen in God niet nou op. Nie. Maar hij doet juist een klemmende beroep op God. Hij appelleert bij God. Hij roept God naar hem terug. Die woorden waarmee hij aan het begin van die psalm, als het ware, bij die Heere met die deur in huis val, klinkt zoals, maar God, dit kan toch niet zo aangaan, niet? U kan mij toch niet in die ellende laten ondergaan, niet? U moet nou toch verandering geven? Laat dit aan die Heere oor spottelen. Laat hij jou red, laat hij jou bevrij. Hij moest behaar in jou. En dan beroep David hem op zijn God en zei, maar God, het is toch zo, u is toch mijn God, of van die moeders koet af. En u is toch steeds mijn God, hoe kom het u mij verlaat? Mag die mensen zo aan hou spot? Laat u helemaal begaan. En op die manier moet ons ook die woorden uit Christus' mond verstaan. Christus roept nou, zei God, naar hem terug. En dat is niet zo vreemd. Het is niet zo vreemd dat Christus juist hier die psalm daarvoor gebruikt. Nie. Want hier die psalm is maar die hele dag op hem toegepast. Een hele gedeelte van die draaiboek staan in hier die psalm. En het aan hem gebeur. Matthäus het het duidelijk ook aangegee in zijn beschrijving. Al die smaad wat een dag koning David aangedoen is, is nou op die goede vrijdag aan David zijn groot zien aangedoen. Kijk nog maar een slag met mij in Psalm 22. Christus het, alhoewel hy die koning van Godse volk was, en dit wat die borkie boos sy kop gestaan het, was reg, maar hy sê die volk verag, vertrap soos 'n worm, as bulle en honde, het sy vijand om omsingel, vers 13, vers 17, die Sanhedrin, Pilatus, die soldate, hulle het sy hande en voete deurboor, vers 17b, met die spykers waarmee hulle hom vastgespyker het, hulle het sy kleer onder mekaar verdeel, vers 19, looikies getrek oor sy mantel, en al die mense wat hom hier aan die kruis sien hang, spot met hom, trek 'n gesig en skud die kop, die skrifkundiges het selfs letterlik Psalm 22 teen hom aangehaal, God het toch behaag in jou, hoekom verlos hy jou dan nie? So dit is nie so vreemd dat Christus nou juist die beginwoorde van hierdie psalm in die mond neem nie, en dit na die hemel toe roep. Nee, dit is nie vreemd nie, maar weet jy wat is vreemd, my broer en sister? En dit is tegelijk, terselfde tyd vir ons die evangelie hierin, dat Christus dit eers nou roep. Die hele dag al was daar meer as genoeg redes om te roep, my God, hoekom laat u dit gebeur? Hoekom het u my verlaat? Die hele dag moes die ellende van Psalm 22 oor hom gespoel. Gedurende die hele dag het Christus al gevoel wat David ook gevoel het in 'n mindere mate, toe hy Psalm 22 gesing het. God, my God is nie meer met my nie. Hy gee vir die vijande vry spel. En by Christus was dit dieselfde. God het dit alles laat gebeur, sonder om in te gryp. God was nie meer met hierdie koning nie, maar teen hom. Meer as wat God ooit teen David was. Dit was sy vader, wat die tempelpolisie saam met die verraaier Judas op hom afgestuur het. Dit was sy vader, wat dit toegelaat het, dat die Sanhedrin hom skynheilig weens godslastering te dood veroordeel het. Dit was sy vader, wat dit toegelaat het, dat sy eie volk voor Pilatus' paleis hom afgewys en vir die skelm Barabbas gekies het. Dit was sy vader, wat Pilatus gebruik het om hom tot 5 keer toe onskuldig te verklaar. Ek sien geen skuld in hierdie man nie. En om nogtans aan die kruis te laat ophang, te midde van 2 kriminele. Dit was sy vader, wat die Romeinse soldaten die geleentheid gebied het, om 'n grap te maak met sy koningskap. Dit was sy vader, wat die toegelaat het, dat sy koninklike waardigheid totaal en al door die modder gesleep is, toe die soldaten om die kleren van die lyf geskeer het, en dit onder mekaar begin verdeel het. Dit was sy vader, wat nie gekeer het, dat die omstanders en priesters selfs die gek begin skeer het met die speciale band tussen hierdie mens en God. En toe het die skielike duisternis oor Golgotha in die hele land toegesak. Die mense het hulle boeglam geskrik, maar Christus het geweet, dit is nou nie maar 'n normale sonsverduistering soos af en toe gebeur nie. Nee, hiermee onderstreep my vader, vir my, maar vir almal ook, sigbaar en voelbaar, hy is nie meer met my nie, maar hy stamp my van hom af weg, in die buitenste duisternis. Ja, want die lig is, maar die eerste geskenk, broers en susters, wat God by die skepping in die wêreld gegee het. Maar nou het God, om self so te sê, vir die gekruisigde en gevloekte koning, weer tot achter die eerste skepingsdag teruggetrek. Die duisternis het God se toorn gewys. En Christus het die meeste die hand van God gevoel. Wat om van hom losgeruk het en al die duivels op hom losgelaat het. En 3 uren lang was elke minuut een eeuwigheid. En van wat Christus toe, broers en zusters, in daar die 3 stikdonkeruren moest ondergaan, zal ik niet veel zeggen, nie. Want wie kan beschrijven wat hier die zonderloze mens wat hij toe deurmaak moest. Die eeuwige zien van God, wat altijd bij die Vader was, God uit God, één in wezen met die Vader, nou die diezelfde Vader verlaat. Wie van ons kan die diepte daarvan peilen? Maar juist dit het voor ons koning op die goede vrijdag die leiding zo onuitsprekelijk zwaar gemaakt. God, zij God, het om verlaat. En nochtans het Christus blij zwijg. Hij het sy God niet teruggeroep nie. Hij het die verlating oor om laat kom. Dis die verschil met Psalm 22. In Psalm 22, kijk maar, is het direct die eerste woorden. Mijn God, hoe komt u mij verlaat? Want terwijl al die verskrikkings van die psalm levensgroot op hem afgekomen het, het Christus geswijg en daar die woorden, maar steeds niet hemel toe geroep nie. Ik heb zo pas gezegd, dit is die evangelie in die tekst, mijn broer en zuster. Want ons weet toch, hoe kom hij dit gedoen het? Dit was terwille van ons. Dit was ons straf, wat hij moest dragen. God het al ons zondes in die straf daaroor op hom laat neerkom. Dit was ons hel, waarin hij weggestampt is. Ons het dit verdien om door God voor eeuwig verlaten wordt en aan die duivelsprijs gegee. En dan zou ons niet die recht gehad het om te protesteren, geen recht om bij God te appelleren en hoër beroep te gaan nie. Ja, ons zou kon geroep het, mijn God, hoe kom? Maar dit zou bij God op dowe oren geval het. Of hij zou gesê het, jullie weet hoe kom. Jullie weet baie mooi hoe kom. Dit is jullie eigen skuld, jullie het ervoor gekies om zonder mij te wou leven. En daar die straf wou Christus in ons plek ondergaan. En dis hoekom hy sy mond nie oopgemaak het nie. Daarom het hy stil geblei soos 'n skaap wat geskeer word en soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Maar as mens dit eers verstaan, broers en susters, is hierdie tekst 'n magtige Bybelwoord. Op laas maak Christus toch zijn mond oop. Teen die 9e uur, 3 uur in die middag bij ons, roep Christus skielik hard, zodat elke dit woord voor woord kan verstaan, roep hij die beginwoorden van die psalm, waarmee hulle om die hele dag al bestook het. Nou roep hij op laas zijn God terug. Mijn God, hoe kom het u mij verlaat? Nou kan en mag hij dit blijkbaar doen. Maar dit moet dan toch betekenen dat dan nou die zwaarste strijd voorbij is. Dat die ergste leed gelei is. Dat hij die hel achterom, onderom gelaat het. Hier klinkt niet een wanhoopsklag van iemand wat aan die einde van zijn krachten gekomen en bezig is om moed te verloren niet. Iemand wat bezig is om touw op te gooien niet. Dit is ook niet die opstandige klacht van iemand wat zijn God niet meer verstaan niet, wat hem eindelijk inwendig daardoor vervies dat God dit ons laat gebeuren niet. Nee, hier klinkt nou die roep van een koning, wat nou toch weer recht van spraak het. Hier appelleer een koning bij zijn God om nou te wijzen dat God wel degelijk met hem is en dat er wel degelijk een hele speciale band tussen hem en God is. Dus is het lang gezwijg. Hij heeft al die smaad en laster oor hem laat kom. Hij heeft die eeuwige verlating van die hel verdier. Hy het geen minuut te vroeg sy mond oopgemaak nie. Maar nou weet hy, hy hoef nie langer swyg nie. Die diepste diepte is bereik en nou mag hy die pad opwaarts weer begin stap. Nou moet Psalm 22 ook maar verder in vervulling gaan. Ja, Psalm 22 moet nou verder in vervulling gaan, want sal u asseblief weer met my saamkyk, die Psalm eindig op een heeltemal ander toon. Die Psalm eindig mos nie met 'n gevloekte en verwerpte koning nie, inteendeel, toe David om verandering geroep het, het daar 'n antwoord gekom. Midden in daar die benarde roepe om uitredding, klinkt daar skieliks die verwonderde uitroep, Vers 22, U verhoor my. Ja, ongelukkig is dit in die 53 vertaling aan die voorgaande woorde vastgemaak. En daarom val die woorde ook eintlik nie so op nie. Maar hierdie woorde vorm die keerpunt in die vers, in die psalm. Een skielike keerpunt. In die nieuwe Afrikaanse Bijbelvertaling, maar ook die nieuwe directe vertaling, het het baie duideliker weergegee. Hulle plaas ook een punt na bulle, en skryf dan, U het my gebed verhoor, of U het my geantwoord. Met ander woorde, David het nie vergeefs by sy God geappeleer nie. Lees ook maar vers 25, hy, God, het die ellende van die ellendige nie veracht nie. Maar hy het hom gehoor, toe hy hom aangeroep het om hulp. En nou sal God aan sy koning ook sy eer teruggee. Was hy eerst door vriend en vijand verstoot en verlaat, nou mag hy in die kring van die broers, kyk vers 23, weer God sy naam loof. En die broers sal van al kante af, uit al die volke ook toestroom. Hier die koning, ontvang nie net erkenning in die volkie Israel nie, maar een internationale erkenning en eer betoon. Wel, daar die toekomst, roep Christus aan die kruis nou na hom toe. En verstaan u dan, gemeente, hy het daarby toe nie net aan homself gedink nie. Maar nes in al die bang ure wat hy geswyg het, het hy aan u gedink, aan jou, aan my, aan sy volk. Terwille van ons, sy volk, het hy die hele dag wel stil bly. Het hy dit verdier om dit sy eie vader verlaten word. Terwille van ons het hy, toe die 9de uur aangebreek het, sy vader teruggeroep, ook na ons toe teruggeroep. Zodat ons nooit meer door God verlaat zou worden, nie, maar door God aangeneem als zijn kennis, erfgename. Christus het homself uit die hel uitgebid om ons voor altijd daaruit te krijgen. Dit is die evangelie in die tekst. U gee mij antwoord, kon David in Psalm 22 zeggen. Nou, ja, maar kon Christus dit toe ook al zeggen aan die kruis? Ek kan in talle verklarings hier die vraag lees. Nee. Dit het steeds tot sy leiding behoort. En dit is ook hoekom God daar die waarom, nie met die daarom, geantwoord het nie. Maar dit is nie wat ek in my Bybel lees nie. En ek hoop, u lees dit ook nie so nie, want ek lees in my Bybel, dat in die vers voor ons tekst vertel word, dat het 3 uur lang het donker te die lewe plat geleë, maar eerst aan die einde daarvan, het Christus die woorde van Psalm 22 gesing. Die einde daarvan. Dit impliseer mos, dat toe Christus sy Godnaam teruggeroep het, die lig ook weer teruggekom het. En in die lig was die lewe, Godse vriendelike aangezicht het nou weer vrolijkheid en licht gestraal door al die duisternis en smarte van die gekruisigde koning. Maar licht wat nou ook naar ons toe kom. En net nou mag Christus daarom roep, dit is volbring. om vervolgens sy gees in die handen van sy vader oor te gee. Hy kan dit steeds in sy vader sy handen oorgee, want daar was steeds sy goeie band met hom en die vader. Een speciale band. En een paar dagen later mag hy as oorwinnaar vir altyd ook dood en graf achter hom laat. En die lewe wat hy deur sy dood verdien het, begin uitdeel aan sy volk. En dan mag die tyd begin waarvan die einde van Psalm 22 sing. Die tyd waarvan ons ook eeuwen later steeds deel uitmaak, wat in vers 28 staan. Oorals tot aan die eindes van die aarde sal mense aan die vreeslike leiding van hierdie verlosser koning terugdenk en hulle tot hom bekeer. Uit alle geslagte van die nasie sal mense hom aanbid. Hulle weet nou, die koninkryk behoort aan die Here. En dis die koning. Ja, dis is later, vanaf Pinkster. Maar die eerste sonstrale van daar, die nieuwe lewe, het is al klaar op die Goeie Vrydag, middag, deurgebreek. En toe die lig ook vir ons weer begin skyn. Daarom mag ons nou in daardie sonlig lewe, broers en susters. Danksy die koning wat toe teen die kruis gehang het. As ons die lewe by hom soek, dan straal die lewenslig oor ons. Hoe verlate u partymal nog kan voel, hoe donker in hierdie wêreld die lewe nog kan word. Maar vir Christus en vir sy volk gaan vanaf die dag van Golgotha die son van God se nabyheid nooit meer onder nie. Amen. Ons sing nou die 10de vers uit die berijming van Psalm 22. Ons bid nou saam tot die Here, broers en susters, en daar die gebede wil ons ook, ons broer Douwe Dryfhout, aan onze God opdra, wat in die komende week ingreep moet ondergaan in die hospitaal, om te probeer die kanker wat by hom gediagnoseer is, uit te roei. En ons vraag die Here daar die behandeling wil sien, ons bid saam. Ons God en Vader, Ja, ons mag vader vir u sê. Ons mag weet, ons is kinders van u, wat u nooit meer wil verlaat nie. As ons nou ook maar by u en in Christus die lewe aanhou soek, dan het ons dit, dan straal u lig van nabyheid oor ons lewe. Dit het ons weer verstaan uit uw woord. Daar bly soveel onbegryplik in die leiding van Christus, hoe dit alles precies voor hom moest geweest het. Maar die betekenis van sy leiding maak u voor ons baie duidelijk in uw woord. En wat ons nou op ons mag toepas, ook, die troos wat ons daaruit mag hee, daardoor kan geen twyfel wees nie. En help ons dan ook, Heere, om nie te twyfel nie. Om ook met al ons sondes en tekortkomings aanhoudend naar Christus toe te vlug en te weet, hy het die straf klaar gedra tot in die hel. Hy is verlaat, zodat ek aangeneem mag word. Heere, help ons om dit ook te besef, as ons zwaar kry in ons leven, as daar allerhande vrae is, hoekom laat u dit gebeur, moeites, waaronder ons sug, wat ons gezondheid op een manier ook aantas, wat spanning, stress gee, laat ons dan ook besef, Heere, u is by, en u verlaat ons ook nie, en daar die moeites nie, en teendeel, u dra deur, en die lig het nie verdwijn nie, maar skyn steeds, al sien ons dit nou ook nie so mooi, soos vroeger nie. Heere, sal u asseblief nog baie mense, na die lig toetrek, in uw genade werk. Help ook, Heere, om rust te vind, as daar medische behandelingen moet plaasvind in ons leven, of as ons weet, ons is nie meer gezond, en ons gaan ook nie meer gezond word nie. Ons vraag ook weer sien hoe die behandeling wat broer Douwe Dryfhout in die komende week moet ondergaan, sien die artsen in die hospitaal wat die operatie sal verrig, dat dit goed mag verloop en dat dit ook een heilsame uitwerking mag kry. Mag jy die rus, Heere, dat u ook nou nabij is, ook as ons onder narcose verdwijn en een oomblik of een paar ure niks weet nie. U verloor ons nie uit die oog nie. Heer, ons bid vir mekaar, ons bid ook vir die land waarin ons bly, die owerhede wat daar is, en ons vra, Heere, of u wil gee dat die owerhede al hoe meer begin besef dat hulle op 'n ander manier die land sal moet regeer, dat nie partijbelange gesoek moet word nie. Ons bid vir ons staatspresident, meneer Ramaphosa, wat vastgevang sit in die struktuur van die ANC, wat om in feite machteloos maak. Die top 6 is een beheer. Maar gee om de moed hier om dit te probeer deurbreek, om krachtige maatregels te tref. Om mense wat korrup is, in die pad te steek. Hier, help ons ook om, nadat ons toeleef na weer een verkiesing, om ook saam daaroor te gesels, ja, hoe moet ons nou kies? Watter stem moet ons uitbring? In die moeilike situasie, gee dat ons mekaar daarin ook probeer help, om saam tot die regte verantwoorde besluit te complex, van dat elkeen maar op sy eie probeer om die pad te vind. Hoe moeilik dit ook al is, Heere, laat het in ons land so wees, dat ons die vryheid mag behou om u te dien. Dat owerhede, rechters, nie al meer begin bemoei ook met wat in die kerk vanuit uw woord vastgestel is en gehandhaaf word nie. Laat nie sogenaamde mensenrechte of menselijke gelijkheidsidealen die boodskap van uw woord probeer oorwoeker nie. Laat dit nie toe nie, Heere. En help ons om in ons eie lewe te wys dat u gebooie heilsaam is, om te leef na u wette. Leen nie u juk op ons lewe nie, en maak ons lewe nie al hoe moeiliker nie, maar verlos dit juis. En nood breek ook nie wet nie, u wet breek nood. Help ons om dit te wys vir mense rondom ons. Ook waar dit kom by ernstige aantasting van u, enorme aantasting van die lewe ook wat u gegee het en wat al hoe meer normaal geword het ook in ons land. Die moord op kinders in die moederskoot, abortie. Die moord op mense wat oud geword het of wat siekte het, waarvan hulle nie meer kan gesond word nie, of verstremming, en dan mag genade dood wat toegepas word. Euthanasie. Here, laat ook daar in 'n verandering mag kom in ons land. Maar as ons oor hierdie dinge, omdat ons aan u getrou bly, moeites kry, as kerk ook, as lidmate persoonlik ook, help ons om ook dan dit vast te hou, dat u nogtans met ons is, en dat die vijande dit aan die einde van die dag nie wen nie. Hulle sal dit verewig verloor, as hulle nie bekeer nie. Ons bid ook vir ander lande, waar spanning is oor regerings, ons denk aan Soedan, waar nou deur 'n staatsgreep uiteindelik die president al-Bashir sy amp ontneem is, maar waar dan nou soveel onsekerheid is, of die volk nou regtig soveel beter daarvan word. Here, laat hulle wel saam besef, en vooral die christene, dat revolusie, rebellie, teen u wil is, en ook uiteindelik maar net meer ellende veroorsaak. Maar lei u dit so, Here, dat daar 'n goeie regering gaan kom. Ons bid ook vir Libië, waar nou ook weer pogings tot 'n staatsgreep onderneem word, en aan die een kant kan ons verstaan hoekom mense dink dit moet maar gebeur vanweë die chaos wat in die land nog steeds is. Maar Here, laat dit nie die chaos en bloedvergieting nog groter maak nie. Gryp u in en gee ook daar 'n regering wat op 'n goeie manier die land bestuur. U is mos die God van die lewe. Hoor ons as ons in Jesus se naam dit alles vra. Amen. U gawes sal nou opgeneem word in die kollekte. Twee kollektes dus vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die teologiese opleiding. En onthou dus daar is aan die einde van die erediens dierkollekte. Mag gemeente die Heere u zien en u behoed. Mag die Heere zijn aangezicht voor u laat schijnen en u genadig wees. Ja, mag die Heere zijn aangezicht voor u verhef en voor u vrede geven.